Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Je hebt ook de hele tijd zin om met hem de kroeg in te duiken. Ja. Dat gevoel heb ik echt. Hij zou ook gewoon nog een aannemersbedrijf ernaast kunnen hebben. En dat hij dan aan het eind van de dag het kratje omdraait en daarop gaat zitten en een peukje opsteekt en even de dag doorneemt. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonderful. Welkom iedereen bij een nieuwe Hartgras podcast. De EK-editie nummer 6. Oftewel nummer 6. Met jongens, de jongste selectie tot nu toe.
Wauw.
Het lijkt wel jong oranje wat hier zit. Gelukkig wordt het gemiddeld een klein beetje omhoog gehaald qua leeftijd door Frans Domezen.
Ja, ik voel me wel een soort oud international op nieuwjaarsdag, maar goed. Ja.
Jij bent de dispensatiespeler of de Olympische speler.
De Orlando Engelaar van deze selectie.
Dat was inderdaad Engelaar die mee mocht.
En Makai, geloof ik.
Ja, maar dat was op zich nog wel een goede...
Sibon.
Oh ja, Gerard Sibon mocht ook nog een keertje mee. Goed, Frans Domezen dus. Suze van Kleef is er weer. Fijn, terug in de selectie. Je hebt de eerste ronde overleefd, zowel van de poolwedstrijden als dus van deze podcast.
Ja, gaat de goede kant op. Ik hoop ook in het toernooi te groeien.
Ja, Henk en Hugo die doen de selectie, laten we wel wezen. Dat zijn de bondscoaches. Ja, en de naamgenoot Frank Heijnen.
Ja.
Goed dat je er weer bent.
Dankjewel.
Hebben jullie, hoe is jullie gevoel? Zo zeker na gisteravond, maar ook nu alle poolwedstrijden erop zitten. Frans, laten we bij jou beginnen. Toch de Nestor.
Ik groei er ook in. Ik was sceptisch, zoals iedereen. Ja, voetbal is toch een soort meeloperachtige cultuur, dus je gaat toch vanzelf mee. En ik moet zeggen, er zijn een paar aantal bijzonder goede wedstrijden geweest gisteravond alleen al. Ik vond ook dat, ik heb stiekem natuurlijk veel naar Duitsland-Hongarije zitten kijken, omdat het dreigde heel leuk te worden dat Duitsland eruit viel. Maar, ik had ook het idee dat het te maken had met dat One Love. Dat die Hongaren dachten, wij tegen de rest van de wereld.
We hebben ze helemaal verkeerd geënthousiasmeerd eigenlijk.
Ja, maar ik vond het ook fout om in One Love om één volk daarbuiten te stellen. Dus je hebt, zullen we zeggen, One Love voor iedereen. Behalve voor Hongaren. Dus ik begreep die Hongaren wel. En ik had ook die is ook te weinig genoemd, die Salai. Die met SZ.
Die grote spits van Hongarije.
Ik kreeg daar een heel Kiprić-achtige herinnering. Ik dacht, dat Feyenoord nog een spits zoekt. Daar loopt hij.
Feyenoord zoekt nog een spits, denk ik.
Prato is weer terug naar Argentinië, lijkt me. Dus, ja. Suze, hoe heb jij het beleefd gisteravond? En natuurlijk ook de loting, hè? Want we weten nu dat ze tegen Tsjechië spelen.
Nou ja, ik zit eigenlijk nog een beetje bij te komen van gisteravond. Want dat was goed, echt een idiote avond. Waar Portugal de hele tijd vanaf de tweede plek naar de vierde plek. En weer terug Duitsland eruit, Duitsland erin. Het was echt bizar. En ik zat op twee schermen te kijken. En normaal denk je dan, nou ja, dan focus me op deze wedstrijd. En dan kan die andere wel een beetje wachten. Of dan kijk ik de hoogtepunten wel weer even terug. Maar dat was nu echt totaal niet het geval. Dus ik zat de hele tijd, ogen tekort kwam ik eigenlijk. Als we het over onze chauvinistisch Nederland hebben, dan hebben we natuurlijk de hele week zitten rekenen. Hoe ontlopen we die nummer 3? Nou, dat is uiteindelijk gelukt met dank aan andere landen. En dan vind ik het ook wel geestig om dan te bedenken dat... Ja, dan zeggen we nu ook al, nou, de weg naar de halve finale ligt open. We gaan naar Wembley, koopkaarten, et cetera. Dus dat vind ik ook
dat nou?
Typisch Nederlands.
We zijn er al praktisch, toch?
Ja, tuurlijk, de rode loper is uitgelegd.
Ja, dan vliegen we er natuurlijk in de achtste finale uit tegen Tsjechië.
Alleen maar kneuzen komen we nog maar tegen.
Nee, maar het is Wils Denemarken kunnen we tegenkomen, toch? Mochten we van Tsjechië winnen. Is dat echt een rode loper, Frank?
Nou ja, voor het toernooi had ik gezegd dat Tsjechië en Denemarken een beetje Nederland niveau zou ik ze inschatten. Bij Denemarken kan het natuurlijk nu twee kanten op. Met zonder een beste speler zou je zeggen, dat moet lukken. Maar er is wel iets losgekomen waarvan je maar moet afvragen of je dat redt tegen de Denen. Maar beter kan je het niet hebben natuurlijk. Het is echt, het is een beetje 2014. Toen begonnen we ook met zeer veel reserve aan het toernooi. Of in ieder geval alle mensen eromheen. Iedereen behalve Louis van Gaal begon met nogal wat reserve. En uiteindelijk is het toen kwamen we geloof ik achtste finale Mexico, kwartfinale Costa Rica, denk ik. Dan had je ook een stuk zwaarder kunnen treffen. Dan gingen we de hele tijd hakken over de sloot door. En dan halve finale kom je dan nu mogelijk Duitsland tegen. Of Engeland, ja.
Ik zie Suus een beetje bedenkelijk kijken over Engeland.
Ja, maar ik heb gisteren Duitsland dus gezien. En dat vond ik ook niet overtuigend. Dus ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. Dat wordt natuurlijk de wedstrijd van de achtste finale.
Gaan we het zo meteen allemaal over hebben. De opstelling is nu bekend. Verder gaan we nog natuurlijk even bellen met de grote bazen Henk Spaan en Hugo Borst. Matthijs van Nieuwkerk geeft zijn tussenstand door voor de Toto. Daarover gesproken, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt.
Ja, hij wordt mede mogelijk gemaakt. En niet door zomaar een bedrijf, maar door Toto en door Ocean Outdoor. Je weet wel, van die borden langs de snelweg.
Waar steeds mooie quotes uit deze podcast op staan. Als je ze ziet, slinger meteen eventjes inderdaad je Spotify aan. En blijf lekker luisteren naar deze podcast. Want een hoop te doen. Suze, jij hebt het hele schema voor je neus liggen. Ja. Laten we daar eens even mee beginnen. We hebben het al kort eventjes over gehad. Maar inderdaad, die rode loper, Duitsland, Engeland. De andere kant is een stuk zwaarder. Daar heb je bijvoorbeeld België, Portugal al meteen.
Ja, België tegen Portugal. Je hebt Italië tegen Oostenrijk. Je hebt Kroatië tegen Spanje. En Frankrijk tegen Zwitserland. Dus daar zitten een aantal behoorlijk ingewikkelde landen in. Dus wat dat betreft zit je gewoon als Nederland inderdaad aan de goede kant.
Wie zal het daar gaan halen, aan de linkerkant van het schema?
Frankrijk vind ik op dit moment een degelijke indruk maken. Moeilijk te verslaan land. Dus dat blijft. Ik vind ze niet zo goed als we allemaal misschien van tevoren hadden gehoopt of gedacht. In ieder geval nog niet zo goed. Maar misschien hebben ze het beste bewaard voor na de groepsfase. Maar ik zal Portugal ook niet uitvlakken. En dan Italië is voor mij het land wat het meest constant is deze groepsfase. Want die hebben gewoon drie keer een goede wedstrijd gespeeld. Ook met een B-team in de laatste wedstrijd. Dus eigenlijk is de conclusie, ik heb geen idee. Het is een heel open toernooi met heel veel goede landen. Dus ik denk dat juist heel mooi is.
Ja, Italië ligt helemaal op de koers van Nederland 2008, toch? Heel, heel opwindend beginnen. En dan met een B-team ook nog wel oké spelen. En dan nu gewoon
Luizig eruit.
Dat was met Marco van Basten toch aan het roer, 2008? Ja,
mooiste Nederlands elftal van dit.
Want wie zaten daar in eeuw, even ter opfrissing van het geheugen?
Van de Vaart, Snijder, Van Persie. Van Nistelrooy, denk ik nog. Van Bronckhorst al wel. Ongetwijfeld.
Van Basten en Van Nistelrooy, ik denk.
Ja, dat was volgens mij toen nog wel.
Hebben die Fitty?
Ja.
Maar hij vond dat hij niet kon voetballen.
Ja.
Ja. Dat is ingewikkeld, ja.
Maar dat vindt Van Basten wel van veel.
Ja. Dat is nog de licht.
Ja, als Van Basten, als je jezelf als standaard hebt, dan kan natuurlijk in principe niemand voetballen.
Nee, dat is wel. Dan ligt de lat wel heel erg hoog. Maar dat was een fantastisch begin van Nederland toen. Ja. Van Italië nu.
Ja,
maar denk je dat ze zich vergaloperen?
Nou, dat is de toernooiwijsheid, toch? Dat je nooit te goed moet beginnen. Zijn ze wel echt waanzinnig begonnen.
Nou, dan wordt Engeland Europees kampioen, denk ik. Want daar even nog over gesproken. Engeland-Duitsland. We hadden het er eventjes voor de podcastopname al over. De Eerste Wereld en de Tweede Wereldoorlog in één. En de Engelsen op de tribune. Frans, jij ging helemaal los.
Ja, dat zijn natuurlijk wel heerlijke wedstrijden. Ik denk, wat wij met Duitsland hebben, hebben de Engelsen denk ik nog sterker.
Veel, ja, nu in ieder geval nu nog. Het gaat daar zoveel over die Tweede Wereldoorlog nog. Ik bedoel, ik heb daar vijf jaar tijdens die Brexit-jaren gehad. En toen ging het heel vaak, als de EU iets vond, ging het eigenlijk heel vaak over Duitsland. En ja, dat Engeland, Verenigd Koninkrijk, maar ze hebben het dan vaak over Engeland, het in zijn eentje wel af kan en dat ze niet met Europa moeten. Ja, dat is bij dit soort wedstrijden komt dat alleen maar boven. Dus ik verwacht dat de tabloids in ieder geval de komende dagen het heel veel gaan hebben over de Blitz, et cetera.
Ik wou nog wel even wat zeggen over die makkelijke route.
Ja, dat is graag.
Ik weet niet of je nog van België herinnert, die dacht ook die makkelijke route te nemen via Wales.
Die
lagen eruit. En Belgen en Nederlanders hebben eigenlijk diezelfde zwakke karakterstructuur, zou ik willen zeggen.
Ja.
Dat ze altijd aan het rekenen zijn wat al heel zwak is. Je bent de beste of je bent niet de beste. Maar als je gaat rekenen, ben je al vanuit een beetje laffe, geniepige positie. Hè, tussendoor aan het zwijnen. En ja, dan ben je toch geen kampioen. En als er één land is wat kan zwijnen, is het in ieder geval Italië. Die kunnen dat wel. Maar Nederlanders gaan altijd meteen zichzelf overschatten. En ja, we hebben natuurlijk de super zelfoverschatter in de spits staan. Waarvan de Belgen ze mooi zeiden. Hè? Misschien Memphis speelt weer met iets te veel zelfvertrouwen. Ja. Dat vond ik wel een mooie definitie. En
ja,
dat...
ja, terwijl als je nu de Belgische, als je nu op Sporza die wedstrijden kijkt, en dan komt op een gegeven moment iedere keer het gesprek op het Belgisch team, dat ze eigenlijk niet kunnen verliezen. Dat is een
hoezo
beetje
niet?
Nou ja, ze zijn gewoon heel, heel erg zelfverzekerd. Een beetje het Nederland van 10, 15 jaar geleden. Er hangt een sfeer van. Ja, wij zijn heel erg goed. Ze dragen nog dat zelfvertrouwen nog met een beetje, ja, maar een beetje onwennig.
Daarom.
Maar ik ben het wel met ze eens. Want de Bruyne is eigenlijk wat Cruijff destijds voor ons was. Ja. De Bruyne kan in zijn eentje een wedstrijd winnen.
Ja.
Wij hebben niemand die dat kan. En ik zie bij die andere landen...
Hebben wij niemand die dat kan, Frans?
In zijn eentje niet. Mbappé kan dat niet. Pogba kan dat niet. Ik kan niet een speler van het niveau van de Bruyne bedenken die echt in zijn eentje de wedstrijd...
Ronaldo?
Ja, de oude Ronaldo wel, maar nu toch, ik zie hem niet meer van de middenlijn een aanval opzetten en afmaken.
Nee, de Bruyne is natuurlijk als enige, misschien samen met Frenkie de Jong, een architect, maar hij scoort ze ook nog eens een keer zelf.
Ja, precies.
Ik zou Mbappé daar toch wel bij willen
tot nu toe wil het nog niet echt lukken.
Nee, wil nog niet zo vlot.
Nee, maar die moet gelanceerd worden. Die heeft iemand anders nodig. Dat is de Bruyne heeft niemand nodig.
Exact. Nee. Wijnaldum Depay is natuurlijk ook, en zeker met Malen erbij, voor ons Nederlands elftal was ook een mooie driehoek. Ja. Maar die hebben elkaar nodig. En dat is wel waar wat je zegt. Ja. En sowieso, België heeft eigenlijk op elke positie een topspeler staan.
Ja.
Van de keeper tot aan de spits en alles ertussenin. Dat je denkt van, nou, die zouden wel bij ons mee mogen.
Ja, ik vind het wel zin. Het zijn momenten die je ziet, maar met Hazard en Lukaku.
Ja.
Je zou ze toch, als je ze had, alle drie meteen opstellen. Absoluut. En die hele Memphis en alles eruit flikkeren.
Ik vind je nu wel heel negatief over Memphis.
Ja, ik ben er niet zo fan van.
Nee, dat hoor ik. Nee.
Maar van zijn houding niet? Of van, want hij scoort wel weer natuurlijk twee. Hij geeft wel weer een assist.
Ja, op Malen was gewoon
Luc de Jong scoort ook wel eens.
Ja, over Luc de Jong gesproken, jongens. Hij is uit het toernooi.
Ja, sneu.
Ja.
Nou ja, ik doe een beetje lacherig erover.
Ja, dat vind ik echt zielig.
Ja, absoluut. Maar ook omdat we hem best wel, zeker in een knock-out voetbal, kunnen we hem wel gebruiken, toch? Konden we hem wel gebruiken?
Ja, dat denk ik wel. Heeft u ons tegen Noord-Ierland in ieder geval er doorheen geholpen?
Ja, wel ook iemand die uit allerlei rare posities een doelpunt kan maken en hem er een beetje in kan frommelen eigenlijk. Dus ik denk wel dat dat toch wel een gevoelige tik is voor het Nederlands elftal in die knock-out fase juist. Waar je zo iemand toch in de 80ste minuut misschien nog kan inbrengen.
En je hebt af en toe een slechte voetballer nodig die brengt de tegenstander in verwarring.
Wat doet die man daar?
Wout Weghorst.
Je verwacht altijd, ja precies, je verwacht toch? Altijd iets.
Oh.
Dat was mijn kracht altijd.
Die was keeper toch ook, net als ik?
Ja, maar ik ging ook wel eens het veld in. En
dan was het helemaal zo.
Totale verwarring.
Met die keepershirt aan nog ook.
Vliegende keeper.
Maar nee, dat is wel een aderlating. Dus dan is Wout Weghorst ons breekijzer.
Ja, hoewel als ik Luc de Jong, als die dan wordt ingebracht in de laatste 10 minuten en Nederland gaat dan pompen in sommige wedstrijden, dan ziet dat er ook altijd een beetje onhandig uit. Ik vind Nederland...
Die is daar niet goed in of zo, hè?
Dat is nooit... Nee, dat ziet er altijd heel krampachtig uit.
Dat was net als met Ajax.
We proberen dat ook eens.
In de Europese wedstrijden, maar ook in de competitie. Ajax ging even nog 10 minuten alles of niet spelen.
Ja.
Nou, dat is één keer goed gekomen door Huntelaar toen hij er nog speelde.
Ja, maar zo hoog hebben ze gewoon nog nooit een bal geschoten. Gewoon, dat moet in de jeugd, dat moet allemaal over de grond.
Over de knock-out fase gesproken.
Nee, dat wou ik ook nog zeggen. Over Memphis. Die slechte corners van Memphis zo vaak. Het is toch gewoon niet om aan te zien.
Maar ik neem aan dat daar toch een soort strategie achter zit bij de eerste paal. Zo half en dan de bal door je benen laten gaan. En dan
Spanje had een hele mooie variant. Spanje was sowieso goed gisteren, 5-0. Ja. Maar die variant was goed.
Ja.
Dus belangrijk toch, die standaard situaties. Nee, daar wilde ik naartoe. Penalties. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Hebben we natuurlijk ook een nationaal trauma aan? En als die knock-out fase komt, Frans... Je hebt veel penalty-series meegemaakt in je leven.
Ja, maar daar is Memphis nou weer wel goed voor. Want die heeft natuurlijk een raar beperkt gevoelsleven. En die kan dus heel makkelijk zo'n penalty... die raakt niet, want die denkt alleen aan zichzelf.
Ik zal het zelfvertrouwen noemen, ja. Dus die...
Ja, dat is dan wel goed.
Ja.
Een beperkt gevoelsleven. Wat een goed Frans.
En dat toch als compliment verpakken.
Ja.
En geldt dat dan ook voor Ronaldo? Want die scoort er gisteren ook weer gewoon
misschien
twee.
Ja, het is natuurlijk dat narcisme, dat one love gevoel, zou ik maar zeggen.
Het loopt helemaal van de rails.
Dat helpt ze wel. Zullen we eens kijken of Henk in Frankrijk... Want we hebben het een beetje over Frankrijk gehad. Jij liet de naam Pogba afvallen, ook Frans. Man of the match volgens Henk. Ik heb heel even gesproken voor deze opname. Over wat een geweldig schot en wat een geweldige redding van die Portugese keeper. Ik ben heel lang keeper geweest. Nee, jij ook, Frans. Ja, dan word je toch, dan maakt je hart toch een sprongetje.
Ja, en ik vind sowieso ook zijn steekpasen fabelachtig.
Ja, bij die tweede goal, precies, dat was een weergeloze paas.
Henk, ben je daar?
Hey.
Ja. We zitten net even goedemorgen. We zitten net in Pogba, eventjes. Wij hebben van tevoren even contact gehad. Jij zei voor de tweede keer man of the match. De wedstrijd van gisteren. Was hij weer zo goed?
Hij was waanzinnig goed. Hij was... hij gaf in de eerste 5 minuten al een bal op Mbappé die hij bijna niet kon missen, maar die de keeper had. Hij gaf de bal op Mbappé waaruit de penalty ontstond, al of niet terecht gegeven. En hij gaf de bal op Benzema, waaruit
ook
Benzema
nog
scoorde.
Ja.
En vervolgens scoorde hij bijna een doelpunt met een verschrikkelijk verwoestend schot dat via de keeper op de paal terecht kwam. Dus ik vond hem echt weer... En verder had hij nog een paar bewegingen waarbij je hulpeloze Portugezen om zag vallen. En, ik vond hem echt geweldig.
Ik zag jou...
Het is zo zonde dat hij in Engeland speelt.
Nou, dat zag ik jou twitteren, Henk. Jij was boos. Hij zei, ga alsjeblieft weg uit Manchester.
Hij moet daar weg, ja. Hij zit daar met een coach die niet zoveel van voetballen begrijpt. Die alleen maar volgens de hiërarchie in de kleedkamer aan het wisselen is. Bijvoorbeeld Bruno Fernandes is daar de belangrijkste man. Maar de belangrijkste man zou Pogba moeten zijn. Dat zag je gisteren ook heel goed. Toen die Portugese Bruno Fernandes niet eens in de basis hadden gezet.
Nee, dat viel me ook.
Omdat hij zo waanzinnig tekort schoot in de wedstrijden daarvoor.
Ja, en toen kwam hij erin en toen veroorzaakte hij bijna nog een penalty de laatste 10 minuten.
Oh ja.
Ja, hij stond op
dat klopt.
Ja, op de kuit van de aanval.
Ging op zijn voet staan, op schop. Of weer schopte hem onderuit, ja.
Maar genoten dus weer, Henk, gisteren van jouw elftal, jouw Frankrijk.
Nou, er waren wel wat aanmerkingen te maken. De beginopstelling klopte niet. Rabiot had
zelfvertrouwen.
Wat?
Nee, ik waardeer het zelfvertrouwen. Het klopte gewoon niet.
Nee, maar kijk, toen die Rabiot erin kwam, zelfs als linksback had hij veel meer invloed op het spel dan Tolisso in de hele eerste helft, die gewoon een linie verder naar voren stond. Dus ik vond dat jammer dat hij niet meteen begon met Rabiot. Dat was een wissel die fout uitpakte.
Ja. Ja, en nu dan tegen wie spelen zij in het schema?
Zwitserland. Heel even het schema.
Oh, Zwitserland.
Zwitserland.
Nou ja, daar gaan ze gewoon overheen, toch? Lachend naar de halve finale?
Ja, nee, kwartfinale dan. Tegen eventueel Spanje.
Ja. Oh, en Spanje heeft zichzelf al hervonden, Henk, heb ik het idee.
Ja.
Je kunt Morata rustig laten lopen.
Jezus, die zat er helemaal weer niet in, hè, die Morata.
Nee, en Pedri ook niet, vond
ik. Nee, hoe heet het, deed het wel goed. Die Moreno vind ik altijd wel vuur hebben. En die spits die er als laatste in kwam.
Fernando Torres, die zou ik gewoon lekker in de basis zetten.
Exact, jongen. Die had een neusje voor de goal. Henk, laten we even naar de Toto gaan. Want we spelen dan tegen Tsjechië, komende zondag. Wat denk je ervan?
Ik had 2-0, dacht ik.
Ja, en waarom?
Ja.
Zo, een hele diepe zucht. God, Henk. Het is leuk, hè? We zitten in het EK voetbal. We zijn het Nederlands elftal. We zijn door.
Ja, nou ja, kijk. Maar dan, je dwingt me nu om weer te zeggen van je moet de Tsjechen niet onderschatten. Want dat ligt dan voor de hand. Als je zegt 2-0, het wordt 3-0, het wordt 2-0. En straks dan maken die Tsjechen gewoon een doelpunt in de eerste helft, Nederland in de tweede helft. Dan wordt het 1-1 met verlengen en penalties. En dan hebben we misschien een probleem. Maar ik ben optimistisch. Ik ga uit van 2-0.
En wie gaat ze maken? Is dat de grote Memphis Depay?
Weet je, wat mij nou gisteren opviel met Pogba. Pogba is doorslaggevend, hè? In dezelfde positie als waarop Frenkie speelt.
Ja.
En Frenkie is weliswaar 3 jaar jonger. Misschien 3,5 jaar jonger. Maar die drukt zijn stempel niet op die manier nog op het Nederlands elftal. Dus hij is nog net geen echte wereldklasse. Dat is hij dan pas als hij dit soort passes op de paai ook geeft, die eigenlijk alleen maar in het doel kunnen verdwijnen. Snap je?
Ja, ja, zeker.
En dat is Frenkie nog net niet.
Hij doet het bij Barcelona dus, wel, Henk.
Ja, hij heeft het een paar keer gedaan bij Barcelona, maar ook wisselvallig. En dat is dan weer afhankelijk daar van de positie waarop Koeman hem neerzet. Maar Pogba speelde gewoon als controleur gisteren, hè? En die kiest dan toch de momenten waarop hij de splijtende paas moet geven. En ook waarop hij op de rand van de 16 kan komen. En dat zie ik, Frenkie. Frenkie zie je soms gewoon een beetje kuieren. Ja. Als andere mensen de bal hebben. En dan, dan bekijkt hij met belangstelling het spel van de rest.
Het is gewoon een liefhebber.
Ja, zonder dat hij zich echt inschakelt.
Ja, en het is ook wel... Kijk, Pogba is natuurlijk echt een boom van een vent. En de Jong is dan toch wel wat kleiner en wat ieliger. En die loopt er dan inderdaad wat meer achteraan. Dan Pogba had ik echt gisteren het gevoel... die neemt gewoon het hele team bijna op sleeptouw. Zegt, kom op jongens, moedig voorwaarts. We schieten er 5 in.
Nou ja, goed, maar dat is misschien het leeftijdsverschil. Ik herinner me eerlijk gezegd niet zo goed hoe Pogba in 2016 was. In 2018 was hij beslissend in de finale. Dat herinner ik me in niet zo verschrikkelijk goed 5 jaar geleden. Volgens mij had Deschamps toen moeite met het opleggen van zijn tactische wil aan Pogba.
Ja.
Was hij toen erg speels nog. Maar Frenkie heeft natuurlijk in wezen net zoveel talent.
Moeten we iets anders doen? Jij bent de voetbalkenner van onze selectie, Henk. Moeten we iets anders doen qua opstelling of qua tactiek tegen de Tsjechen zondag?
Nou, Gravenberg, die heeft zijn kans verspeeld. Gehad en verspeeld.
Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Dus gewoon De Roon weer, waar je ook fan van bent. En dan voorin Suus, Malen, De Pai.
Suus, was je het niet met me eens?
Nee, absoluut wel, ja. Ik vond het ook teleurstellend. Oh. Nee, zeker. <Ja.
laughs> Maar en voorin Malen, De Pai, ja. Houden we dan.
Ja, ja. En De Roon terug.
Ja, en dan hebben we gewoon de basis zelf. Ja.
En van Aanholt komen we ook niet vanaf, geloof ik, hè?
Ja... Ik weet niet, is die geblesseerd?
Je zou het willen, maar...
Frans is geen fan, denk
ik. Nee, ik vind dat echt detoneren.
Maar hebben we daar een alternatief voor?
Ja, Wijndal, maar dan word je, dat is hetzelfde laken en pak, toch?
Ja, of je moet 4-3-3 spelen met Daley Blind op linksachter.
De systeemdiscussie.
Ja. Nee, maar goed. Ja. Maar die van Aanholt is de extra man achterin. Maar wat heb je eraan? Dus je speelt met 5 man achterin, maar die 5e is van Aanholt. Dat kun je volgens mij beter met z'n 4
spelen.
Dan
speel je eigenlijk al met z'n 4. Ja. Ja.
We spelen eigenlijk 4-3-2. Nieuw systeem hebben we.
Ja. Nou ja, voor de linksbackpositie is eigenlijk Blind natuurlijk verreweg de beste.
Maar die is wel langzaam, hè? Dat vergeten we.
Nee, ja, maar
je hoeft niet meer te verdedigen. Want als hij op de helft van de tegenstander staat,
ja,
blijft de bal ook daar.
Ja, want dan blijft de tegenstander ook. Ja. Ja. Ja, toch mooi,
nou, je zag gisteren ook, Rabiot is ook niet zo verschrikkelijk snel. Die speelde ook linksback en bemoeide zich eigenlijk heel erg met de opbouw. Dus dat is precies zoals Blind altijd op die plek heeft gevoetbald.
Ja.
En hij had inderdaad wel 1 keer een probleem met een Portugees die niet aankon. Op een zeker moment een kwartier voor tijd of zo, 10 minuten voor tijd. Maar goed, dat is dan 1 keer en dan moeten er een rugdekking komen, moeten die anderen dat oplossen.
Ja, en dat moet bij Blind ook dan. Het is wel echt, mijn hart maakt altijd een sprongetje als Blind aan de bal is. Want je weet gewoon, er komt een goede paas. Er gaat iets gebeuren. Dus in plaats van een tikkie breed. Hij gaat bijna altijd naar voren. Hij speelt ook bijna altijd naar voren. Dus ik ben een zeer groot fan.
Ja.
Dus 4-3-3, zeg jij, Frans.
Ja. Maar dan kun je aan die andere kant ook Timber opstellen en Berghuis. Dan ben je van dat...
Dus ben je Dumfries kwijt?
Ben je ook kwijt.
Ja, die gaat echt nooit meer uit het elftal, toch?
Nou, hij was best wel slecht de laatste keer. Dus,
ja, als je kijkt naar de statistieken, hoe onze backs, beide backs in balbezit zijn, dat is toch wel schrik hoor. Ik bedoel, ik weet dat we allemaal achter Dumfries aanlopen omdat hij gescoord heeft, et cetera. Maar zowel Van Aanholt als Dumfries in balbezit, wat dan toch zou moeten met zo'n systeem, zijn echt heel slordig in balbezit. Terwijl als je bij de toplanden kijkt naar die backs, die maken, als je kijkt naar het percentage gelukte passes, ligt veel hoger dan bij Van Aanholt en Dumfries.
Ja. Maar ja, we hebben nu Wout Weghorst weten te elimineren. En dan nu Dumfries erna.
Ja, doorpakken. Oh, ja.
We hebben de domme spelers eruit. Ja,
en als ze slecht zijn, die backs, dan worden ze ook meteen gewisseld. Pavard was slecht in de tweede wedstrijd. En die was meteen zijn plek kwijt.
Heerlijk hè, dit dus, jongens. Zo ouwe hoeren over opstelling. Dit is toch het allermooiste aan zo'n EK-toernooi, Henk. Je hebt er veel meegemaakt. Dat is toch heerlijk dat we hier gewoon over kunnen bakkeleien.
ik vermaak me enorm met dit toernooi.
Ik ga het zo missen als het er niet is. Want zeker nu hebben we twee... Dit is de eerste rustdag. Wat doen jullie vanavond?
Is er ja. niet iets... De voorbereiding van Feyenoord is weer begonnen, toch?
Met Guus Stil en Arne Slot, ja. inderdaad. God, Henk, dankjewel. We gaan verder. We vullen 2-0 in en we spreken elkaar zondag weer, denk ik. Want dan is er een nieuwe podcast.
Vergeet niet om te zeggen, want we hebben opdracht gekregen natuurlijk.
Oh ja!
Te zeggen dat kinderen boven de 18 alleen maar mogen gokken en niet daaronder. Zoiets was het toch?
18 plus speelt bewust.
Zo het, ja.
Ja, het rijmt net niet. Ik vind het zo'n stomme slogan. Sorry.
En ik neem, ja, inderdaad. En ik neem aan dat je al hebt gezegd dat mensen ook een abonnement op Hartgras kunnen nemen door naar de lokale. Of naar de lokale boekhandel te gaan om nummer 138 te kopen met Kevin De Bruyne op de cover.
Nou, we hebben het wel over Kevin De Bruyne al gehad, maar dit is een goede toevoeging inderdaad. Ook online te bestellen.
Dus dat, voor iedereen onder de 18 is dat ook een dikke tip. Want heb je geld over, kun je dan mooi in Hartgras investeren.
Hoef je niet te gaan gokken. Dankjewel, Henk.
Oké, veel plezier.
Doeg. Doeg. Ja, we gaan zo meteen nog even schakelen met Hugo. Dan kan hij ook nog zijn toto invullen. Henk Spaan is 2-0, Matthijs van Nieuwkerk 1-0. Ik zelf heb 3-1 ingevuld. Omdat we toch best wel lekker aan het scoren zijn de laatste tijd. En we krijgen sowieso een doelpunt tegen. Van via de linkerkant, denk ik, Frans.
Ja.
Want wie staat er ook alweer? Bij ons links?
Ja, ik ben zijn naam even kwijt.
Van de eigen helft. Ja.
Maar heb jij veel... Jij ging opeens met statistieken strooien, Suus. En dat vind ik echt heerlijk. Heb je nog meer paraat?
Of? Nou, nee, ik vond dit gewoon interessant. Om dan eens naar die backs te kijken. En vooral ook omdat Dumfries dan zo bepalend is geweest. Maar hoe doen ze het eigenlijk in balbezit en balbezit tegenstander? En dan zie je dus ook dat ze vrij weinig ballen veroveren. Veel minder dan de backs bij grote landen. Dus
wat doen ze dan wel?
Nou ja, ze maken heel veel kilometers. Daarvan horen ze bij de toplanden, topbacks.
Oké, punt. Ja, en Dumfries scoort dan. Dus dat is wel heel belangrijk.
Ja, dus wat dat betreft ben je natuurlijk gewoon... Als Dumfries ben je gewoon beslissend geweest. Maar dus balbezit en balbezit tegenstander kan er nog wel wat beter.
Maar zonder dol, het is de eerste rustdag vandaag. Is het voor jullie afkicken of overdrijf ik nu?
Nee, je overdrijft een beetje. Voor mij in ieder geval. Het gaat... Kom het wel door.
Ja?
Ja.
Ik zat wel gewoon voor de buis.
Je bent wel uit je ritme.
Nee, echt.
Ik ook, ja, zeker. Nee, ja, ik bedoel, zo die 9 uur wedstrijden, die waren toch wel standaard. En 6 uur eigenlijk ook. En 3 uur half oog.
Nou, dus, ik vond 3 uur, dus stiekem, mijn radioprogramma begint om 4 uur. Maar dan kon ik dus eventjes de eerste helft kijken. Terwijl ik ook de dingen aan het klaar aan het zetten was qua playlist voor op 3FM en zo. Maar dan zat ik met een schuin oog wel gewoon lekker de wedstrijd te kijken. Ook zo heel, heel lekker. Het voelt een beetje alsof je schoolvakantie
Spijbelen.
Had.
Oh, ja, ja.
Toch? Dat je gewoon lekker...
Ja, eigenlijk zouden die toernooien allemaal, dat is natuurlijk bij een EK lastig, maar... bij voorkeur aan de andere kant van de wereld gespeeld moeten worden, zodat je zo om 11 uur al
zo'n
wedstrijdje hebt. En dan Botswana tegen Zwitserland. En dat je denkt van, nou, ik ga hem in principe niet kijken. Maar ja, je zet hem even aan. En dan blijkt de eerste 10 minuten blijkt Zwitserland best aardig te spelen. En valt Botswana ook niet tegen. En dan zit je er toch in. En dan ga je in die flow door. En dan heb je 's avonds gewoon nog een vrije avond.
Hebben jullie dit soort EK-herinneringen? Want we mogen natuurlijk zondag ook weer op groot scherm kijken. De maatregelen worden versoepeld vanaf zaterdag.
Ja, ik heb de moeder der herinneringen van 88 natuurlijk. Dat is natuurlijk het...
Waar was jij? Hoe ging het?
Nou ja, net zoals iedereen. EK stelde eigenlijk toen niks voor. Want er deden relatief weinig landen aan mee. In de jaren 70 geloof ik maar 8. En in de jaren 80 waren dat ietsje meer. Maar je vond het eigenlijk... Het was eigenlijk net iets meer dan... oefenwedstrijden of zo, het leefde eigenlijk nooit.
Ja, Cruijff en Van Hanegem hebben er nog eens een keertje één benje doelbewust verprutst, volgens mij, in 76. Ja. Die deden nou ook zijn best toen.
Nee, niemand interesseerde dat. En daarom was het zo'n verrassing. En sinds we dat gewonnen hebben, vinden we het, volgens mij hier het EK belangrijk. En dat vond ik wel heel wonderbaarlijk. En wat ik vooral herinner is wat er loskwam. Hè? We hadden het net over de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Ik weet zelfs mijn moeder, die helemaal niet van voetbal hield, die zei, ja, het is net of de bevrijding nu plaatsvindt. Want je had die hele Haag van Eindhoven tot aan Amsterdam, stonden mensen langs de snelweg en ik stond ergens bij Apkoude. En dat was fantastisch, er werd geapplaudisseerd. Die bus reed stapvoets, die deed er geloof ik ook 4 of 5 uur over om van Eindhoven naar Amsterdam te komen. Ja, dat was weergeloos.
En vond je het alleen maar vreugdevol of vond je het ook een beetje kolderiek? Die vreugde? Of ging je er helemaal in op toen?
Ja, ik ben nog van het trauma van 74. Want je gaat altijd verder terug. Hè? En 74, dat was voor mij het allerergste. Toen zat ik in Duitsland. Op een liftvakantie. Ik was
wel echt.
En ik was de bedoeling dat we in Zwitserland zouden aankomen. Maar niemand nam ons mee. Dus we zaten in Duitsland.
Je een oranje hoedje op.
Nee, dat niet. Maar je werd wel gewoon... Daarna werd je veel meegenomen, zou ik maar zeggen. En dan werd je dus... uitgelegd waarom Hulzenbein enzovoort.
Maar is dan 2010 ons trauma van onze generatie? Wat 74 voor jullie? De teen van Casillas?
Voor jullie is de teen van Casillas. En voor ons was het natuurlijk de 2-1 van Gerd Müller aan het eind van de eerste helft.
Toch anders omdat het een beetje schaamtevol spel was van Nederland, dat WK.
Ik vond 98 het, vind ik misschien nog vind wel... Ik meer.
Als ik me overtreding dat op Van Hooijdonk.
Ja, qua voetbal had je dan misschien wel meer recht gehad op een titel. Ik heb eigenlijk meer herinneringen aan WK's dan aan EK's, moet ik eerlijk toegeven.
EK 2000 tegen Italië, al die penalties.
Al die penalties, ja. Ja. Dit heb ik even verdrongen, denk ik.
Toch weer dat penalty trauma. Want wie zijn de penaltynemers? We hadden Memphis Depay. Wijnaldum, me dunkt, als aanvoerder, dan moet je toch?
Ja, ik zou om Frans te provoceren ook Van Aanholt.
Heel wild in de linkerbovenhoek. Ja.
Heel lange aanloop, want hij maakt vooral veel kilometers. Gaat hij vanaf de middenlijn. Ja. Maar en dan wie verder nog? De Jong?
En je zou toch met zijn trap moet je Blind denk ik wel op de lijst zetten?
Oh, wat heerlijk om hierover na te denken. Dat
maar het gaat volgens mij
gekomen.
Altijd over mentale weerbaarheid en zelden over de trap. Want je ziet opeens altijd hele wonderlijke types bij die penalty race.
Maar laten we het dan over Italië hebben en Jaap Stam, dan denk ik precies, misschien wel iets meer naar de trap had moeten kijken.
Laten we naar de eerste 5 kijken. Memphis neemt de eerste, Wijnaldum de tweede, Blind de derde, vind ik een hele goeie. De Vrij?
Ja, ik zou de Vrijde misschien ook wel een laten. Die heeft allemaal personal coaches en zo. Dus
12
die heeft
coaches
waarschijnlijk
heeft
wel een penalty trainer ook.
Nou ja, mentaal zit denk ik de Licht ook wel goed in elkaar.
Dat vind ik wel een beetje druistig, net als Dumfries. Die zou ik zeker niet een laten nemen.
Een Berghuis zou je dan natuurlijk mede met dat oog op moeten stellen.
En De Roon is ook nog wel een coole kikker natuurlijk.
Ja, maar dat is wel een man met een polletje gras en zo. Die waarschijnlijk
die een pech heeft.
Ja. Vind ik meer iemand die een penalty van iemand anders afpakt.
En Stekelenburg, is dat het een beetje...
Nee, maar ik vind het best moeilijk om er 5 op te noemen waarvan ik denk... Oh ja, dat...
Ik had Luc de Jong er sowieso een laten nemen. Maar ja, die heeft er natuurlijk wel een aantal gemist bij PSV toen. Maar hij weet hoe het niet moet.
Stekelenburg hebben we natuurlijk op doel staan, die ik nog steeds echt heerlijk vind. Ik ben zo blij dat hij daar staat. Ja. Zoveel rust en je hebt ook de hele tijd zin om met hem de kroeg in te duiken. Dat gevoel heb ik echt. Hij zou ook gewoon nog een aannemersbedrijf ernaast kunnen hebben. En dat hij dan aan het eind van de dag het kratje omdraait en daarop gaat zitten en een peukje opsteekt en even de dag doorneemt, toch?
Ja, volgens mij zit je niet zo ver van de werkelijkheid. Ook.
Maar en dan Krul erin als er penalties zouden komen, net als in 2014?
Ja, dat was natuurlijk toen heel verwarrend. Dus dan zou ik nu voor Bizot misschien gaan. Toch? Want nu denkt iedereen, dan zal Krul wel komen.
Zo heel even kijken hoe het met Hugo Borst is. Want die is tot nu toe bij elke EK-podcast volgens mij fysiek aanwezig geweest. Dit is de eerste keer dat hij het even na moet laten. Maar hij heeft natuurlijk altijd een sterke mening. En hij moet natuurlijk zijn toto invullen. Speel bewust, hè? Alleen als je 18 plus bent.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Welkom aan tafel met Frank, Suze, Frans en Frank.
Ah, hoog Ajax gehalte. Ik hoor het al.
De toon is gezet. Nee, wij dachten eerder de jongste selectie ooit van de Hartgras podcast tot nu toe.
Maar Frans zit er toch bij?
Ja, die krikt...
Oh ja.
Jij krikt die boel flink op. Ja. Sorry.
Hugo, hoe is het? En hoe zit je in het toernooi, zo op de eerste rustdag?
Nou, ik heb me gisteravond wel heel erg vermaakt met die wedstrijden die er toe deden om te kijken wie wij niet gingen treffen.
Nee, dat was ook opeens een kwinkslag, hè?
Ja. Nee, ik was als de dood dat die Hongaren zich alsnog zouden plaatsen. Want als je toch kijkt hoe die drijven op nationalisme, op vaderlandsliefde, ik vind dat doodeng, man. Ook na afloop dat volkslied zingen. Ja, dat wordt toch allemaal mede mogelijk gemaakt door Orbán.
Ja, en tranen over de wangen ook, hè, tijdens het zingen met het publiek. Het was
doodeng.
Ja, bijna een soort kampgevoel kreeg ik ervan.
Maar waarom vinden we dat wel mooi als de Schotten
bij de Italianen
staan te zingen?
Nou, bij de Schotten hebben niet alleen een hele vrolijke dronk, Maar die knokken niet zo snel. Bij Engelsen vind ik het alweer een stukje enger, nationalisme. Het heeft toch te maken met de volksaard. Nou, ben ik geen historicus, dus ik kan het van die Hongaren niet goed beoordelen. Maar de laatste jaren worden er toch een flink aantal opgezweept. Ik weet niet of Suze... jij bent zeker op de hoogte van wat die Orbán allemaal uitspookt daar.
Als nou, niet historicus en als niet politicoloog.
Nee, maar jij houdt de boel flink in de gaten in Europa. Vind
ja,
ik
maar weet je, ja? We hebben het nu over Hongarije alsof Hongarije Orbán is en andersom. En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. En Hongarije is niet die fans in het stadion. Ik denk dat er heel veel andere mensen op een andere manier dat voetbal beleven. En op een andere
je
manier
mag dat nooit generaliseren, dat ben ik met je eens. Maar ik heb toch de indruk... Ja, ze knielen ook niet, de Hongaren. En heb jij er wel eens eentje een statement horen uiten over die afschuwelijke wet die is aangenomen in Hongarije onlangs? Volgens mij niet. Ik hou het niet voor 100% in de gaten. Maar ik denk niet dat ze dat durven, hoor. Ik denk niet dat die Hongaarse spelers tegen hun Rutten durven zeggen van joh, hey, flikker op man.
Maar
met
precies
je krankzinnig...
daarom kan je het toch eigenlijk dan misschien niet kwalijk nemen?
Maar het statement zou wel heel sterk zijn.
Vind ik wel. Ik zou het nationalisme, als ik diep van binnen zou voelen, dit deugt niet, die wetten, die homofobie in de hand werken, die mensen in hun vrijheid beperken. Als ik daar als voetballer tegen zou zijn, maar ik zou me niet durven uiten, dan ging ik toch dat volkslied niet staan meebrullen en zeker niet huilend.
Hey, maar Hugo, even iets anders. Jij had over dat Ajax gehad en zo. Dat liep voor Feyenoord wel een lekkere spits rond, die Salai, die nummer 9, die... beetje keepage-achtige botstructuur.
Daar ben ik het niet mee eens. Dat is een typische luie Oostblokvoetballer uit 1983 zo'n beetje. Daar heb ik er heel veel van rond zien lopen. Hele mooie voetballers. Een beetje keepage-achtige trekjes.
Ja. Maar, daarom
maar
zeg ik
zo lui als dikke stront. En dat kun je bij Feyenoord niet gebruiken. Daar moet hard gewerkt worden. Daar moeten veel meters worden gemaakt om de klasse van Ajax te compenseren.
Maar Kieper,
en trouwens, gefeliciteerd. Zijn jullie blij? Nou, zijn jullie blij allemaal met Berghuis?
Nou, ik ben best wel blij mee, hoor. Ik weet alleen niet zo goed waar hij moet spelen. Want het is, je haalt natuurlijk wel een mannetje binnen. Met, althans, hij is nog niet officieel, hè, dat Berghuis naar Ajax komt. Nee. Maar je haalt wel een mannetje binnen. Rechts buiten staat in principe Anthony.
Nou, ja. Die is natuurlijk tegen de orders in naar de Olympische Spelen vertrokken.
Oh, is hij wel gegaan uiteindelijk?
Ja, hij zit bij de selectie. Ja. Dus daar zijn ze niet blij mee in Amsterdam.
Volgens mij staat hij op de transferlijst.
Echt?
Denk ik wel.
Maar Neres ook al. Dus dan is het heel goed dat je een rechtsbuiten haalt. Tadić links, Allaire in de spits. Dus dan heb je
ze halen voordeel. Nog die Noorse jongen, toch?
Sulemana?
Ja, Sulemana. Deens. Oh, is hij Deens? Oké. Nou ja, dat is volgens mij ook iemand die op de vleugels uit de voeten kan. Ja. Maar ik vind het wel een verrassende... Maar ik kan me niet voorstellen... Ik spreek Henk Spaan nog wel eens, die ook heel veel verstand van Ajax heeft. Die is nooit blij met Berghuis.
Nee, je haalt een karakter binnen, een figuur. En ik denk dat hij daar niet goed genoeg voor is.
Maar ja, wel een garantie, zeker in de Nederlandse competitie, voor heel veel assists.
En maar 4 miljoen euro.
Ja,
en
geweldige speler, hoor, vind ik het.
Ja, ben je fan?
Zeker.
Ja, absoluut. Echt ja, ik heb hem ook dit jaar een paar keer dan gezien. En gewoon in het stadion. En dan, ja, die balcontrole is geweldig. Hij ligt altijd meteen klaar. Dus,
maar de eerste ruzie tussen Berghuis en Tadić kan niet ver af zijn.
Ja, maar Tadić wint toch? Kijk hoe hij ooit Dest vol in zijn gezicht schreeuwde. En daarna had hij een transfer naar Barcelona.
Kijk, volgens mij moet Berghuis zich gewoon in een hiërarchie gaan. En dat doet hij nu bij het Nederlands elftal toch ook. Daar hebben we hem ook nog niet gehoord. Hoort, terwijl hij schijnt de beste van de training te zijn. En we hebben nog geen onvertogen woord gehoord vanuit hem. Bij Feyenoord had hij een andere positie. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het wordt als hij bij Ajax komt.
Ja, het was zielig dat hij met zulke slechte voetballers moest spelen. En daar werd hij denk ik ook zo naar van.
Dat was zijn frustratie.
Een beetje overcompenseren had ik ook wel.
Dan kreeg je elke keer een bal van Toornstra. Ja. Hugo, ben je er nog?
Ik vind het een fijne analyse. Een beetje voorspelbaar, maar...
Hugo, wat denk je van het Nederlands elftal? Want we spelen tegen Tsjechië zondag. Jij hebt ingevuld 2-1, dus dat we nipt gaan winnen. Hoe gaat het spel verlopen? Heb je er fiducie in? Wat is je gevoel?
Nou ja, de weg is vrij naar de finale, zou ik bijna zeggen. En meteen moet je dan op de rem trappen, want wij zijn er altijd heel erg goed in... om onszelf net iets te goed te vinden... en de tegenstander, die ook waarschijnlijk niet zo goed lijkt, te onderschatten. Dus ja, als we daar als we in die valkuil niet trappen, dan is het Tsjechië, Denemarken en dan is het waarschijnlijk Duitsland of Engeland. Ja, dan gaat het erom. Dat zal erom spannen. Dat is echt 50-50. Maar ja, als Frank de Boer niet raar gaan doen en toch niet met Weghorst op de proppen komt, hè, onder het mom van, weet je wat, we spelen die Tsjechen eerst een uur lang helemaal moe en daar hebben we Weghorst voor nodig en dan pas Malen. Daar ben ik een beetje bang voor dat hij dat gaat doen. Nee, als hij gewoon vanaf het begin met Malen gaat spelen, je zag toch dat het een hele fijne driehoek is, ja. Hè, met Wijnaldum erbij en Memphis. Nou ja, dan verwacht ik wel dat wij winnen van Tsjechië. En mocht het gelijk worden, dan hebben ze zo lang op strafschoppen geoefend. Godzijdank, dat moet ook lukken.
En wie gaan ze? Want wij kwamen er niet uit wie de eerste vijf zijn. Los van Memphis, Wijnaldum en De Vrij en Blind, toch? Dat waren sowieso onze vaste vier.
Nou, Dumfries lijkt me geen goede penalty-nemer.
Nee. Op wie moeten wij letten bij Tsjechië? Schlik heeft natuurlijk de
ja, joh, weet ik veel,
show
man.
Gestolen. Nee, maar daarom.
Dat weten we allemaal. We kunnen alleen Schlik noemen. Vanwege die twee prachtige goals. Of hij heeft inmiddels drie gemaakt.
Ja.
Maar voor de rest weten wij er toch niks van. Ik weet dat wij in het verleden hadden wij Koller lopen. Daar was ik altijd wel fan van.
Netvet, dat was Rosicki. Ja.
Kijk, want als je nou zegt Weghorst, dan zeg ik Koller. Die konden nou net even wat meer van met die onhandige gestoten. Zegt het jullie nog wat? Die kale,
Jan Koller, ja, 2 meter
hele lange ja, spits. Goeie voetballer was dat. Die was ook nog verdomd handig aan de bal. Je kon hem ook nog wel eens diep wegsteken. Je kon hem in de voeten spelen. Geweldige kopper. Ja, maar voor de rest heb ik er wel het vertrouwen in dat Nederland zich voor een volgende ronde gaat plaatsen. Het is wel echt ongelooflijk dat die Belgen tegen de Portugezen moeten zien te rooien en wij tegen Tsjechië.
Maar onderschatten wij, ik wil toch heel even temperen.
Ja, nee, licht op de loer, zeker.
Onderschatting ligt enorm op de loer. Frans, ja. Ik zie je ook een beetje kijken zo van, ja.
Ja, kijk, je kunt beter tegen Portugal eruit gaan dan tegen Tsjechië of
Denemarken
of Wales. Dus het voor de eer, zou ik maar zeggen, is het beter te strijden om het allerhoogste. En ik ben altijd wel ervoor dat je, ja, net kijk maar naar Ajax. Sorry Hugo, maar Ajax draaide toch ook zijn hand niet om voor Real Madrid, Juventus en weet ik wat ze allemaal hadden.
Dus daar struikelde ook over.
Het roept wel wat op.
Ook. Gingen steeds beter spelen daardoor.
Struikelen over Tottenham Hotspur. Ja. Wat echt een middelmatig elftal was.
Nou, dat is zo. Ik had mijn hoop uitgesproken om Portugal te treffen. Omdat je dan echt een strijd hebt die al 3 keer om een eindronde verloren is gegaan. Dan kan je de boel dus ook flink opschudden, recht trekken. Ja. En ik denk overigens wel dat die Belgen winnen hoor, van Portugal. Hoop ik ook trouwens. Ik heb wel een zwak voor België.
Ja, ik heb Portugal wel als of als Europees kampioen gezegd overal. Dus daar hoop ik dan weer niet op. Dat is erg dat die poeltjes dan mee gaan spelen. Terwijl je kijkt gewoon voor het leukste voetbal en voor de mooiste uitslagen. Maar dan denk je, nee, laat het maar 1-0 blijven, want dat is goed voor mijn pool. En
daarom moet je je pool altijd 5-0. Anders invullen dan wat je eigenlijk hoopt. Zodat je per definitie iets hebt.
Ja, oké. Okay. Goeie gedachte.
Ja, dat doe ik ook altijd. Dat doe ik ook altijd met Sparta. Die laat ik altijd verliezen. En dat gebeurt ook meestal.
Dan word je beloond. Heel rijk van geworden.
Nee, maar je wordt beloond. Want Sparta wint maar 9 keer per seizoen in de Eredivisie. Dus als je ze in principe op de goede momenten verliezend speelt. En ze leiden meestal zo'n 14, 15. Nee, dan verdien je dus aan je geliefde. Dat is prettig.
Ja, dat is een mooi
het is eigenlijk gezegd. Een soort van ja, moet ik zeggen, loverboyschap. Je buit je oude dame buit je uit van 1888. Zet je aan het tippelen. Je weet wat de afloop is. En uiteindelijk verdien je eraan.
Wat goed dit weer. Hugo, dank u zeer. We gaan deze podcast afronden. Jij was het slotakkoord. Zondag, ben jij er dan weer?
Dan moeten we nog even de loting doen. Hè?
Ja, de warme balletjes.
Gaat het gedaan worden. We gaan even kijken wie het best presteert. Maar er zijn altijd wat natuurlijk mensen die gelijk eindigen. En dan gaan we loten.
Suze is van de statistieken. Dus die kan zien precies hoe wij hebben gescoord. In deze podcast ook. Welke speler van de selectie het best was. Sowieso gaat het nog steeds wel goed. Hè? Met de Hartgras podcast in de podcast hitlijsten. We waren even wat gezakt. Maar we penetreren langzaam de top 10 weer, Hugo.
Lekker zeg.
Dat doet jou deugd, denk ik, hè?
Ja, zeker. Ik heb er lol in. Het is een feest, dit EK, mede vanwege deze podcast.
Heb je dan ook afkikverschijnselen vandaag op de rustdag?
Nee, want het was vroeg opnemen. Je weet, ik ben een uitslaper. Ja. Dus ik ben een half uurtje wakker. Dus ik vind het prima zo een keer.
Mooi.
Ik heb liever de avondpodcasts.
Wat een leven heeft deze man toch, hè? Heerlijk. Hugo, tot zondag.
Je moest eens weten. Hey.
Tot later.
Jongens, zet hem op. Dag.
Doei. Dag. Wij gaan hem afronden. Is er nog iets wat jullie op jullie lever hebben? Toen je onderweg hier naartoe was naar de studio van Hartgras, dat je dacht van ik moet dit nog even benoemen over het toernooi of over het Nederlandse elftal of over voetbal in het algemeen? Is alles wel gezegd en geschreven?
Ik denk dat alles gezegd is. Maar ook echt alles.
Dan gaan we er een einde aan maken. Niet voordat we hebben gezegd dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door deze en gene.
Ja, en niet door zomaar deze en gene. Want daar zijn mensen wel eens onduidelijk over. Maar laten we heel duidelijk zeggen dat die mede mogelijk is gemaakt door Toto. En niet alleen door Toto, maar ook door Ocean Outdoor. Van die borden langs de snelweg. En je kunt ons luisteren op Spotify.
Tot de volgende en dank jullie wel allemaal. Yes, there used to be a ballpark right here.